Ieder die in de eerste termijn het woord gevoerd heeft, waarschijnlijk dat ook in de tweede termijn wil doen. Als ik u van naam noem en dat is niet zo, dan merk ik dat op dat moment wel. Dus ik geef als eerste het woord aan de heer Bamberg.
Dank u, voorzitter. Ik dank allereerst de wethouder voor zijn beantwoording. Hij zegt er één puntje vergeten, namelijk de toezegging die ook de SP vroeg met betrekking tot nul op de meterwoningen, dat we er wel met elkaar voor gaan zorgen dat de totale woonlasten voor die bewoners niet stijgen. Dus dat hoor ik dan in de tweede termijn alsnog graag even. Ik neem aan dat de SP daar ook op zal aandringen. Dan in deze tweede termijn nog even kort over de 30%, waar ik nog niks over gezegd had. En nog een enkel woord over de verschillende moties en hoe de Partij van de Arbeid daar tegenaan kijkt. Wat de 30% betreft, ja, het is voor ons evident, daarom heb ik er in eerste termijn niet eens aandacht aan besteed. In de tijd dat de doelgroep groeit, dat je niet kan aankomen met het verkleinen van het aanbod. En ik vind het overigens heel bijzonder om in deze raad dan te horen praten over de bewoners van die woningen. Alsof dat mensen van Mars zijn. Niet alleen de VVD, maar ook de ChristenUnie. Heeft het er dan over dat de overige 70% moeten opdraaien voor die 30%? Waar hebben we het in hemelsnaam over? We hebben het ook niet over de delen van die 70% met onder water staande hypotheken enzovoort. Iedereen kan een zinvolle bijdrage aan deze stad leveren. Of je nou in een dure koopwoning zit of in een sociale huurwoning. Laat dat nog eens een keer helder gezegd zijn. Dan de amendementen en moties. De motie van de ChristenUnie, daar voelen wij weinig voor. Om dezelfde reden als de wethouder net aangaf. Maar ook om het feit dat wij zelf eigenlijk ingehuurd zijn om een aantal van die vraagstukken die daar mooi benoemd zijn op te lossen. Daar zitten we hier voor. Daar kunnen we best met de stad over in gesprek gaan. Maar het is niet u vraagt, wij draaien. Daar gaan we niet in mee. Wat de twee moties van GroenLinks betreft, kan ik het college volgen in de opvatting over M3, dat die, ja, in wezen niet uitvoerbaar is. Het ene deel gaat over kwaliteit van de woonomgeving, waar wij het over kwaliteit van woningen hebben. En het andere deel is niet echt uitvoerbaar. M4 komt ons wat onschuldiger en sympathieker over. Maar ik wacht het verdere debat even af, want dat is duidelijk nog niet afgerond tussen de portefeuillehouder en de indiener. En dan tenslotte hebben we nog één amendement van ieders VVD-belang. En daar vraag je je vanaf wat nou eigenlijk de bedoeling is. Gaan we scheefwonen bestrijden? Dan doen wij als Partij van de Arbeid graag mee. Maar gaat het om minder sociale woningen of het loslaten van die 30% norm, dan doen we uiteraard niet mee, zoals ik al gezegd heb. Dank u.
Het woord is aan de heer Van Haar.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een aanvullende vraag aan de aanleiding van de beantwoording van de wethouder. Over de consequenties van die escalatiemogelijkheden. Als dat aan wordt gebracht bij de minister en die minister gaat bemiddelen, welke consequenties heeft dat dan voor in zijn uitspraken voor de woningcorporatie of voor de gemeente? Is het een schande voor de woningcorporatie dat hij er niet uit kan komen met de gemeente? Of zullen ze voordat het zeg maar geëscaleerd gaat worden voorkomen en alles doen om met de gemeente in overeenstemming te komen? Over de moties, motie nul op de meter. Het is goed bedoeld, maar het is niet realistisch zoals wij dat zien. Gezien de investeringen die er gedaan moet worden voor de kopers en voor de woningcorporaties, betekent dit dat de kosten voor het wonen omgeslagen worden naar de gebruikers van de woningen of naar de eigenaren van de woningen. En de hogere marktwaarde houdt in ook waarschijnlijk natuurlijk dat de woningen ook een hogere waarde krijgen. En daar gaat ook de koper meer voor betalen.
Interruptie van de heer Bamberg.
Ja, bij interruptie, voorzitter. Over de financiële kant van de zaak, dat staat natuurlijk allemaal niet in die motie. Maar er zijn grote bedragen subsidie beschikbaar, ook uit landelijke akkoorden. En ik heb genoemd in de motie ook zelf de Economic Board Utrecht. Er is geld. Er is alleen nog een gemeente en een corporatie nodig met lef.
Dat snap ik, meneer Bamberg. Maar ik denk niet dat de koopwoningen waar dit op betrekking heeft, de volgende mensen die dan dus de hogere marktwaarde van die woning moeten gaan betalen, die zullen daar direct blij mee zijn.
Meneer Bamberg, nog een keer als interruptie.
Ter correctie, het gaat in deze motie uitsluitend over huurwoningen. Koopwoningen, dat loopt al, daar bemoei ik me niet mee. Dit gaat alleen over huurwoningen.
Dus dan is de
aandacht voor de heer Verhaar.
Wat ik dan dus begrijp is dat de corporaties een hogere waarde krijgen van die woningen. Dat zullen ze dan en ook meer kosten moeten betalen om dat te moeten realiseren op die woningen. Die gaan dat ook weer doorberekenen in de huur. Dus uiteindelijk zal de bewoner van die woningen daar het nadeel van ondervinden. Motie M2. Over de vragen, daar gaan wij mee akkoord. Dat vinden we een goede motie. Motie M3.
De heer De Mol, interruptie.
Voorzitter, ik wil aan de heer Verhaar vragen. Is hij zich ervan bewust, als je woningen isoleert, dat dan de energieprijzen die je per maand betaalt naar beneden gaan? Want dat is de doelstelling hiervan. Dus wat je doet is, je hebt, laten we zeggen, de energielabel E tot en met, of A tot en met G. En je pakt de lagere woningen aan, bijvoorbeeld D, E en G. Dus bent u zich daar bewust van of niet?
De heer Verhaar.
Daar ben ik me zeker bewust van, voorzitter. Maar ik vraag me dus nog steeds af. Want er zijn mensen, sommige mensen die zullen de verwarming wat hoger zetten dan een ander. En iedereen die gaat die meer huurprijs betalen. Dus niet iedereen heeft automatisch dat terug in zijn portemonnee. Motie M3. Die vinden we de kwaliteit, de uitwerking van de vraag over de uitwerking kwaliteit van de woonomgeving. De kwaliteit is logisch, maar de ambities op alle niveaus, dat is erg lastig te realiseren. Dus daar zijn we tegen. En voor de motie M4, daar willen we graag nog wat meer duidelijkheid over hebben voordat we ons daarover uitspreken. Dank u wel.
Dank u, het woord is de heer Schat.
Voorzitter, dank u wel. Ook de wethouder, dank voor de beantwoording. Speciale voor de toezegging voor de aanpak van het scheefwonen, zodat we inderdaad meer woningen beschikbaar krijgen aan de onderkant van de sociale huurwoningmarkt. Dat is eigenlijk waar we het allemaal voor doen. Er is in de eerste termijn nogal wat commotie geweest in deze zaal rondom mijn betoog, rondom mijn uitspraak rondom de 30% sociale huurwoningvoorraad, om dat los te laten. Ik heb alleen maar willen duiden welke maatschappelijke effect het heeft als een gemeente een relatief hoog aantal sociale huurwoningen heeft. Niks meer, niks minder. ChristenUnie heeft volgens mij hetzelfde gezegd, alleen in iets andere bewoordingen. Volgens de SP willen we naar de 25%. Maar dat is niet waar. Dat heb ik niet gezegd. Dat staat ook niet in het amendement. Dus dat wil ik even bij deze gecorrigeerd hebben. De VVD wil behouden wat we hebben. Alleen met een hogere kwaliteit. En nog als reactie op GroenLinks. Als mensen problemen hebben met het feit dat ze minder bescherming, onder andere op de eventuele huurwoning hebben, dan is het heel eenvoudig, ga dan de woning kopen.
Interruptie van mevrouw Kotkamp.
Sorry, meneer de voorzitter. Niet iedereen wil die keuze maken, niet iedereen wil kopen, helemaal momenteel niet. Daarnaast zijn er ook gewoon financiële voorwaarden nodig om een huis te kunnen kopen. En je ziet bijvoorbeeld dat op dit moment hoogopgeleiden die best een goede baan hebben, een hoge huur kunnen betalen, maar heel vaak zonder vaste contracten zitten en daarmee geen hypotheek kunnen afsluiten. Dus deze mensen, dit zijn de mensen die inderdaad uit je sociale huurwoningen wil hebben, de vrije sector in. Maar dit zijn nou net de mensen die dat niet aandurven, omdat vaak de contracten, de huurverhogingen die daarin staan, dusdanig hoog zijn dat ze het risico niet aandurven.
Meneer Schat.
Ik begrijp het dilemma. Dat is inderdaad ook wel inderdaad een punt wat mevrouw Kotkamp hier in deze heeft. Alleen die mensen die inderdaad een dermate hoog inkomen hebben, die moeten ook dat risico durven dragen. We hebben allemaal risico's te dragen. Dus, maar misschien dat we daar toch wel eens een keer naar zouden moeten kijken.
De heer De Mol en...
Voorzitter, is de heer Schat op de hoogte dat vandaag er een niet-but grens uitgekomen is dat iemand die 50.000 euro bruto, dus laten we zeggen anderhalf keer nog net geen twee keer modaal, tot een max van 228.000 euro hypotheek kan nemen. Dus dat is blijkbaar niet uw doelgroep, denk ik.
De heer Schat.
Er zijn nog genoeg mogelijkheden om een hypotheek te kunnen krijgen. En dat is niet alleen die grens. Ook gewoon jongeren die gewoon nog hier ook in deze gemeente een daarvoor een subsidie kunnen aanvragen, een starterslening en dat soort dingen. Dus het is niet alleen maar de grens die u benoemt.
Interruptie van mevrouw Kotkamp.
Voorzitter.
Hij staat niet aan, geloof ik.
Oh, dacht wel.
Hij moet erin spreken.
Ik denk dat we het wel tot op zekere hoogte met elkaar eens kunnen zijn. Ik denk alleen dat u zich niet realiseert hoe hoog die huurverhoging zou kunnen zijn. Dat gaat soms van 12% naar 15% huurverhoging op een huur rond de 700-800 euro. Dus dat betekent een huurverhoging van 100 euro per maand. En dat is fors. Ook al gaat het om een groep die misschien best wel wat kan veroorloven. Maar als dat 2-3 jaar na elkaar is, dan ga je dus binnen een tijdbestek van 2-3 jaar van een huur van 800 euro naar 1000 tot 1100 euro. Dat mensen durven dat gewoon niet aan.
De heer Schat.
Dat kan ik hier voor u ook niet 1, 2, 3 oplossen. Dus, maar u constateert iets en daar ben ik het wel mee eens. Nieuwegein heeft nog een relatief hoog aantal sociale huurwoningen beschikbaar ten opzichte van de omliggende gemeente. Zo slecht doen we het dus eigenlijk feitelijk nog niet. Alles is relatief. Vooral het tekort op de sociale woningmarkt is een regionaal probleem. De wethouder heeft er net nog het een en ander over gezegd. De cijfers laten dat ook zien. En de cijfers laten ook zien dat het dubbele aantal mensen eigenlijk van buiten Nieuwegein komen. Die even vergeleken met de omliggende gemeentes. Dus er komen relatief veel nieuwkomers in Nieuwegein huren ten opzichte van andere gemeentes hier in de regio. Dus we hebben dus toch wel een aantrekkende effect. Dat wil ik toch wel eventjes een antwoord op van de wethouder, hoe hij dat ziet. Dus er moet daar toch samen met de regio wel een oplossing voor worden gezocht. Dan kom ik even op de moties. De motie nul op de meter, daar zijn we in eerste instantie waren we dat voor. Maar nou heeft de PvdA in zijn beantwoording net gezegd dat het alleen over huurwoningen gaat. Dus daar wil ik nog wel een nadere toelichting op.
En ik voordat u naar de volgende motie gaat, interruptie van de heer Troost.
Ja, ik begrijp de klacht van de VVD niet over de aantrekkelijkheid van deze stad. Daar hebben we met z'n allen ontzettend veel in geïnvesteerd. Daar genieten we allemaal van. En dan begint u te jammeren dat het nog wat kost. Ik vind het beneden elk pijl.
Ja, Schat.
Dat was geen vraag, dus...
Maar dan maak ik als voorzitter even gebruik van de mogelijkheid om nu de heer Bamberg het woord te geven. Want dan kan hij volgens mij het antwoord geven op de vraag die u net stelde. Dat helpt voor het debat, denk ik wel.
Ja, zoiets. Nee, de motie nul op de meter is, ik zei dat net niet goed, vooral bedoeld om nu ook de huurwoningen in beeld te brengen. De heer Snoeren is aan de bak met de koopwoningen. Daar is een subsidieregeling voor. Dat moet ook vooral zo blijven. Dat is ook de strekking van de motie. Maar voeg daar dan nu, dat is in wezen de delta, de huurwoningen via een corporatie of corporaties met samenwerking met de Economic Board Utrecht aan toe. Dat is de strekking van de motie.
Ik denk dat dat helpt, deze verduidelijking. Ja. Het woord is aan de heer Schat.
Hartelijk dank voor de verduidelijking. En dan kunnen wij voor deze motie verder zijn. En wij willen wel benadrukken inderdaad dat het niet mag leiden tot huurverhogingen. De motie van de ChristenUnie, daar zijn we in principe ook wel voor. En we snappen ook het dilemma van de wethouder. Maar het zijn wel vragen waar ik graag antwoord op wil hebben. Dus hoe gaan we daar dan mee om? Dat ben ik wel benieuwd naar of we dat kunnen. Trouwens, de ene zin die erin staat van wat zijn Nieuwegeiners bereid om op te offeren voor nieuwe woningen, die kan voor ons voor wat betreft nog wel wat scherper. De motie van GroenLinks botsende ambities, die zullen we steunen. En de motie van GroenLinks kwaliteit voor woonomgeving, daar zullen we op tegen. Dank u wel, voorzitter.
Het woord is aan de heer El Moussaoui. Ik wil nog alleen een vraag stellen. Dat was nog een interruptie. En dan zit u af van uw tweede termijn, of mag ik die uiteraard niet maken?
Ja, het gaat even over het amendement. Daarin wordt gesteld dat de 30% sociale huurwoning geen doel op zich moet zijn, maar een resultante moet zijn van een demografische opbouw. Ik zou zeggen, waarom niet omgekeerd? Die 70% als doel stellen en de demografische opbouw daarop afstemmen. En daar de kwaliteit waar u zo naar streeft op inrichten en op aanpassen. En daarna, als we dat niet kunnen verwezenlijken binnen die 70%, die kwaliteit, en dan kunnen we alsnog nog naar die 30% sociale huur kijken.
De heer Schat.
Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar het moet in ieder geval zo zijn dat inderdaad de sociale voorraad, die moet inderdaad afgestemd zijn op de demografische opbouw van Nieuwegein. Alleen wij willen inderdaad wel af van het minimum van die 30%. Dus als dat gewoon lager kan zijn, dan mag het lager worden. Maar we houden het vooralsnog vast, hebben we nu afgesproken, gewoon van behouden met wat we hebben, met een hogere kwaliteit.
Dank. Dan uw tweede termijn, Elmers, de heer Maas. Geen tweede termijn voor de heer Al-Moussaoui. De heer Horst, tweede termijn.
Dank, voorzitter. Dank aan de wethouder voor het beantwoorden van de meeste van onze vragen en het reageren op de gedane suggesties. Ik wil graag even terugkomen op die adviescommissie. Inderdaad, vrouwencommissie. Maar dat was een oude term. Als u op de website van de koepelorganisatie kijkt, dan zult u zien dat dat daar keurig uit wordt gelegd. Maar waar het om gaat, ik gaf aan van waarschijnlijk is er op dit moment geen actief. Die conclusie hadden wij ook al getrokken. Maar kunt u, voorzitter, kan de wethouder ons toezeggen dat hij zich gaat inspannen om dit toch weer van de grond te krijgen? Wij hechten hier wel waarde aan. Dan, voorzitter, heeft de wethouder nog geen reactie gegeven op de vraag over Laagraven. Het zou mooi zijn als hij daar in tweede termijn nog op reageert. En dan wil ik nog graag een punt onder de aandacht brengen. Het CDA heeft in het verkiezingsprogramma aangegeven nadrukkelijk te willen kijken naar de transformatie van kantoren naar studentenhuisvesting. In de commissievergadering is gesproken over studentenhuisvesting en dat daaraan in Nieuwegein geen behoefte is. De afstand tot de onderwijsinstellingen in de stad Utrecht speelt daarbij een rol. Maar is daarbij ook rekening gehouden met het over enkele jaren openen van de Uithoflijn. Wanneer die immers wordt verbonden met de Sunijlijn, ontstaat een goede rechtstreekse verbinding van Nieuwegein met de Uithof. Kan de wethouder hier nog op ingaan in zijn tweede termijn?
Interruptie van de heer Schat.
Ja, voorzitter. Ik wil even vragen van op zich is dat een hele goede suggestie. Als die Uithoflijn er straks is, dan hebben we een mooie doorgaande verbinding. Maar de busverbinding die er nou is, die is dan altijd nog sneller. Dus we hebben op zich al een hele goede verbinding met de Uithoflijn, met de bus. Dus de Uithoflijn zelf heeft daar geen toegevoegde waarde voor. Dus, maar ik ondersteun zeker het feit dat we wel voor de studenten zouden moeten bouwen.
De heer Horst.
Ja, voorzitter, hoewel ik geen vraag hoorde in de bijdrage van de heer Schat in de interruptie, wil ik er toch op ingaan. Kijk, inderdaad, die buslijn hebben we op dit moment. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat juist de opening van de Uithoflijn en de verbinding met de huidige tramlijn een aanvulling is op het vervoer vanuit Nieuwegein naar de Uithof. En daarmee studentenhuis Nieuwegein aantrekkelijk kan maken voor studentenhuisvesting. Dus wij willen die mogelijkheid voor de toekomst zeker niet uitsluiten. En vragen dan om aan het college en aan de wethouder om daar ook naar de toekomst, in de toekomst naar te blijven kijken. Omdat wij denken dat dat ook een aantrekkelijke doelgroep is om hier te laten vestigen. Gezien ook dat je ziet bijvoorbeeld in de wijk Overvecht, waar de gemeente Utrecht heeft geïnvesteerd in veel studentenhuisvesting, dat ook veel studenten daarna afstuderen blijven wonen in die wijk en dat een aanmerkelijke investering is geweest in die achterstandswijk. Dat zie je daar echt in terug, om maar één voorbeeld te geven. Niet dat Nieuwegein overigens een achterstandsbuurt is. Die suggestie wil ik hier even weggenomen hebben voordat iemand dat uit mijn woorden afleidt. Goed, voorzitter. Ik wil ingaan op de moties en het amendement. M1 staat ons logo boven, dus daar hoef ik denk ik verder niet op in te gaan. Dan M2. als we een open gesprek aangaan, maar dan vervolgens wel gaan sturen middels de vragen, waar is dan dat open gesprek eigenlijk nog voor nodig? We denken dat in een open gesprek het juiste kunst is om los te laten. Laten we die kunst nou met elkaar ook verstaan en dat open gesprek aangaan. Bovendien worden ook andere doelgroepen die je ook nog zou kunnen bedenken niet genoemd in de motie. Dus wij hebben niet zo'n sympathie voor deze motie M2. Dan M3 wachten wij het debat in de tweede termijn even verder af. Wij herkennen ons wel in het antwoord van de wethouder, maar vinden toch ook de motie op zichzelf wel enige sympathie in zich hebben. Dan M4, die zullen wij steunen. Dan kom ik bij het amendement van de VVD in ieders belang, laat ik het netjes zeggen. Kijk, het CDA heeft in het verleden zich uitgesproken om te bouwen voor ieders portemonnee in deze stad. En wij hebben op dit moment ook met de voorliggende woonvisie geen enkele reden om daar op dit moment aan los te laten. Die grens van 130% voor sociale woningbouw is wat ons betreft nog steeds een goed uitgangspunt. Ik zeg er wel meteen bij dat het niet zo is dat de sky the limit is. En dat we vervolgens naar een 40 of 50% of wat dan ook gaan. Die 30% maar vooral ook ruimte houden om ook die stijgers en bijvoorbeeld hoog opgeleiden de mogelijkheid te geven om zich te vestigen of te blijven wonen in Nieuwegein. We hebben die diversiteit in de bevolking nodig voor een vitale stad. Ook wat betreft de mogelijkheden voor onze ondernemers.
Interruptie van de heer Vaar.
Meneer Horst, als de vraag naar sociale huurwoningen stijgt naar 50%, dan geeft dat dus ook aan dat we dat zouden moeten kunnen doen. Nu geeft u aan van nou 30% staat in de ambitie en 30% moet dan ook gehaald worden. Maar er mag niet van afgeweken worden. Dat is dan toch niet logisch?
Ja, voorzitter, twee antwoorden daarop. Allereerst hebben wij in de regio met elkaar een opdracht te vervullen. Dus als hier de vraag hoger wordt, dan zullen andere gemeentes daarin een bijdrage ook moeten geven. In de tweede plaats heb ik net gezegd dat wij voorstander zijn van een evenwichtige bevolkingsopbouw. We hebben nu eenmaal ook mensen met een wat hoger inkomen, een hogere opleiding nodig. Dat is goed voor onze ondernemers, dat is goed voor het verenigingsleven. Kortom, evenwicht in die bevolkingssamenstelling. Vandaar dat wij vinden dat die 30% alleszins redelijk is.
Schat bij interruptie.
Ja, voorzitter, ik sla even aan op het feit dat meneer Horst zegt van de regio doet het veel slechter als Nieuwegein. Is dan niet eerst de regio aan bod?
Ja, voorzitter, als de regio en andere gemeentes in de regio hun snor drukken waar het gaat om het zorgen voor een voldoende sociale woningbouw, hoeft het nog niet te zijn dat wij vervolgens dat dan ook maar doen en deze doelgroep in de kou laten staan. Ik heb eerder gezegd dat wij aan hebben gegeven dat er gebouwd moet worden voor iedere portemonnee. En dat standpunt staan wij nog steeds achter.
De heer Schap nog.
Ik zou graag van het CDA willen horen, voorzitter, hoe zij denken dan dat we die andere gemeentes ook zover kunnen krijgen dat ze ook hun aanpak doen in deze markt.
Ja, voorzitter, ik wil niet flauw zijn, maar dat vind ik de verantwoordelijkheid van de wethouder en het college. En die opdracht geef ik de wethouder dan ook bij deze mee. En daar heb ik vertrouwen in en ik heb er vertrouwen in dat hij dat naar volle overtuiging zal uitvoeren.
Dank. Ik wil even aan de heer Monroy vragen of hij heel even het voorzitterschap wil overnemen. Ik heb een dringend telefoontje. En het geef het woord gelijk aan mevrouw Schildkamp.
Ja, voorzitter. Ik wil eerst even ingaan op de beantwoording van de wethouder. En dan daarna nog de moties en het amendement doornemen. De wethouder zegt, ja, de opgaven staan in het analysedeel. Ja, daar staat 7 keer het woord opgave in. Maar die opgaven die daarin staan, die zijn ons niet door anderen opgelegd, zoals je dat verwacht van opgaven. Nee, die hebben we zelf bedacht. Die hebben we geconcludeerd uit de analyse die er gedaan is. Dus dat, ja, of dat nou echt opgaven zijn, ik twijfel erover. Verder zegt de wethouder, in de onderstreepte ambitie staat geen enkel getal. Nou, ik heb twee getallen gevonden. Dat is het getal 3300 en dat is het getal 30%. Ja, het is jammer, ze staan er wel in. En dat zijn de juiste dingen waar we ook de problemen over hadden. En waar hier ook al de hele avond over gesproken is. De wethouder zegt, kijk naar de regio voor de zorgwoningen. Dat is fijn, dat is mooi en dat hadden we hem ook toe opgeroepen. Maar dat was een gedeelte van de oproep. De andere helft was, kijk ook in de regio naar de verdeling van sociale woningen. De VVD heeft er ook al aan gerefereerd. Het gemiddelde in de provincie Utrecht ligt lager dan in Nieuwegein. En overal om ons heen zie je dus dat er veel minder sociale woningbouw is gerealiseerd dan hier. En dat kan niet zo zijn, dat mag ook niet zo blijven. Dan moet de wethouder daar ook de handschoen op pakken en zeggen, nou, ook voor dat onderwerp ga ik in gesprek met de regio en ga ik kijken hoe wij dit met elkaar kunnen oplossen. Dan de moties. Motie M1. Wij waren eigenlijk ook van plan om deze motie te steunen. Maar de heer Verhaar die brengt wel een interessant punt naar voren. De huurprijs zal omhoog gaan. En dat lijkt ons ook wel een logische consequentie. Als een woning verbetert, dat de huurprijs omhoog gaat, krijgen we nog meer scheefwoners. En dan wordt ons probleem misschien alleen maar groter.
Meneer Bamberg.
Ja, voorzitter, dat betekent dat de ChristenUnie het pleidooi van de Partij van de Arbeid en SP aan de wethouder ondersteunt om te garanderen dat dat niet gebeurt. Dat had ik nou juist gevraagd. Dat hebben we in de eerste termijn even gemist. Maar ik ga ervan uit dat we dat zo dan te horen krijgen.
Nou, ik ben blij dat u het toelicht, want u zegt hierin dat de kosten gelijk blijven. Dus ik kan me voorstellen dat u heeft gedacht, als de energielasten omlaag gaan, dan kan de huur wel omhoog en dan blijven de kosten dus gelijk. Maar dat was niet uw insteek. Het moet naar beneden, begrijp ik nu.
We praten hier via de voorzitter.
Ja, sorry.
Ja, maar ik denk van u kan ik het hebben, maar van meneer Bamberg wat minder. Maar u was al klaar met uw antwoord? Of?
Ja, ik ben klaar met het antwoord.
Voorzitter, ter voorkomen van verwarring, het gaat erom dat onder de streep de huurder niet meer kwijt is dan nu. Dat is mijn pleidooi geweest. Ik vraag ook de wethouder zich daarvoor in te zetten. De woonlasten, huur en energielasten samen mogen natuurlijk door deze hele actie niet toenemen.
Helder. Mevrouw Koltkamp.
Ja, mijn vraag gaat nog even over de opmerking daarvoor. U had het erover dat door het verhogen van de huur er meer scheef wonen zou veroorzaken. Die begrijp ik even niet helemaal. Wat bedoelt u daarmee?
Nou, dan wonen er dus mensen die een subsidie moeten krijgen omdat ze die huurlasten niet kunnen betalen in een woning die eigenlijk te duur voor hen is. En op het moment dat zij er dus uitgaan, dan...
Omgekeerd scheef wonen. Ja, oké. Okay.
Nou ja, dat is ook een onderdeel van het scheef wonen. Want op het moment dat zij eruit gaan, kunnen daar anderen inkomen die dus die huur wel kunnen opbrengen. En dan is dus uiteindelijk gewoon de woonlast daar weer hoger. Zijn er weer minder sociale woningen voor de mensen die dat nodig hebben beschikbaar. En ik zie daar wel een soort van glijdende schaal in. Dus ja, ik zou daar van de wethouder nog wel graag iets over horen, hoe die dat voor zich ziet. En ook de reden waarom dat tot nu toe eigenlijk niet gedaan heeft om hier op in te schrijven. Nou, motie M2. Ja, de wethouder raadt het af. Maar wij vragen ook helemaal niet om deze vragen als sturend instrument te gebruiken. Nee, wij vragen om ze te betrekken bij het gesprek met de stad. En ik vraag me af waarom dat nou zoveel gevraagd is. Want u zult toch wel bepaalde gespreksonderwerpen gaan aansnijden, lijkt mij, als u weer met de stad in gesprek gaat. Dat zal toch niet allemaal vanuit stad ideeën komen opboren van hier kunnen we het wel eens over hebben. Dus ik wil deze toch handhaven. Motie M3. Ja, de wethouder ontraadt punt 1 en ziet belemmeringen bij punt 2. Wij vinden deze motie wel nuttig. En wij gaan deze motie ook steunen. En motie M4. De wethouder wil nog uitleg op deze motie. Nou, die willen wij ook wel. Maar in principe staan we niet afkerig tegenover. We horen graag de uitleg die straks nog volgt. Het amendement van VVD en Ieders Belang, dat zullen wij steunen. Alhoewel de ruim 2000 nieuwe woningen die in de overwegingen staan niet onze overweging is.
Dank u wel. Mevrouw Kotkamp.
Zo, hoog gespannen verwachtingen over de uitleg van motie M4. Dank wethouder voor de beantwoording. Ik begin even bij de reactie op motie 3. De kwaliteit van de woonomgeving. U geeft aan dat juist omdat er apart aandacht besteed gaat worden aan het uitwerken van de kwaliteit van de woonomgeving, dat het niet hierin meegenomen wordt. En dat begrijpen we. Maar het verzoek was expliciet om dat mee te nemen bij de uitwerking van de woonvisie. Er wordt een vervolgstap gemaakt naar het uitwerken ervan. En daarin willen we graag dat er meer aandacht komt juist voor die kwaliteit van de woonomgeving. En of dat is door middel van de uitkomsten van betere buurten te betrekken, prima. Maar we willen wel expliciet dat dat wordt meegenomen op het moment dat het hier verdere uitwerking op plaatsvindt. Omdat het ons inziens echt een belangrijk element gaat worden voor de wijze waarop gestalte gegeven kan gaan worden aan de verschillende ambities die geformuleerd worden. En waar motie M4 dan ook over gaat, over het botsen van die ambities. Dus ook in antwoord op die vraag, waar zien wij eventuele botsingen? Nou, precies op dat punt, maar ook op andere punten. Enerzijds meer nieuwbouw versus andere milieuzaken, maar nu wel die natuurlijk niet heel expliciet als ambitie geformuleerd staat. Maar wij zien daar echt wel wat knelpunten. En de vraag was vooral ook van op het moment dat in de uitwerking die knelpunten naar boven komen, dat we die graag als raad inzichtelijk willen hebben. Dus op het moment dat verschillende ambities in de uitwerking kunnen gaan botsen, daar zouden wij graag helderheid in willen hebben. En in eerste instantie stond er als middel het woord scenario's. Maar ja, die is ons door het college juist ontraden om die term te gebruiken. maar dat is wel waar we aan zitten te denken. Op het moment dat er dus nieuwbouw bijvoorbeeld gepland gaat worden, of nieuwe woonbouwlocaties aangewezen kunnen gaan worden, ook op basis van de vervolgstappen uit deze woonvisie. Uiteraard met bestemmingsplanwijzigingen. Was dat mijn kookwekker? Oh. Oké, sorry.
U heeft nog bijna
2 uur. Oké. Ik zal het even heel vlot versnellen. Nou goed, het gaat er vooral om dat wij helder willen hebben dat u begrijpt natuurlijk ons punt dat wij vooral niet willen bouwen in het groen. En dat nieuwbouw echt een meerwaarde moet opleveren en niet een verslechtering van de woonomgeving moet geven. En die keuze, maar ook een aantal andere keuzes. Ik bedoel, de sociale woningbouw is natuurlijk ook al teruggekomen. Maar ook woningbouw als het gaat om specifieke doelgroepen. Ik kan me zo voorstellen dat in de ambities die geformuleerd zijn, de vitale stad versus de mogelijkheid om je hele wooncarrière in Nieuwegein te kunnen doen, daar zullen knelpunten in naar boven komen. En die knelpunten willen wij graag helder hebben op het moment dat wij de keuzes gaan maken of de beslissing gaan nemen over de verdere invulling hiervan. Hopelijk is dat voor iedereen helder.
U heeft nog 1 minuut.
Dank u. Dan nog even weer terug naar motie M3. Ik begrijp dat u zegt dat het rood voor rood principe een ingewikkelde is. Dat zie ik ook. Alleen, u zegt enerzijds als een van de ambities dat het particulier initiatief gestimuleerd moet worden. Nou, daar hebben we onze zorgen al wel een beetje over uitgesproken. Maar uw antwoord is helder dat het uiteraard binnen de bestaande kaders moet zijn. Maar anderzijds zegt u dat u juist op het gebied van transformatie van woningen daar helemaal geen rol voor de gemeente in ziet. En daar zou ik graag nog wel wat meer helderheid over willen. Want het is niet dat we uiteraard eigenaren willen gaan dwingen om een woning te slopen. Maar ik zie, en dat raakt ook een beetje aan de discussie over die vrije sectorhuur. Ik zie daar in bepaalde wijken best wel veel leegstand staan van panden of van woningen in de vrije sector die gewoon niet bewoond worden en echt al lang leeg staan. En dan zou ik het zo interessant vinden als de gemeente dan toch eens met een eigenaar kan gaan praten van joh, wat zouden eventuele mogelijkheden kunnen zijn? Want ik kan me voorstellen dat zo'n eigenaar ook niet zo heel blij is met zo'n lange leegstaande woning. Dat was hem.
Ik ben nu precies door uw spreektijd heen. Het woord is aan de heer Van Dal.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan de wethouder die een uitleg heeft gegeven over het een en ander. wij zijn daar tevreden over. Dan wil ik even ingaan op mijn stelling van die 25%. Dan kijk ik even naar de heer Schat en zijn fractiegenoten. Ik heb in een eerdere versie, als ik het goed heb, dat percentage toch wel zien staan bij het opmaken van mijn betoog. En helaas heb ik dat dus vanavond over het hoofd gezien. Mijn excuus daarvoor. Dat wil niet zeggen dat wij het abonnement gaan steunen. Dat is misschien wel te verwachten. Wat ik misschien het woord minimaal, er staat 30%. Dat is denk ik een mooi percentage. Maar ik zat te denken, waarom niet minimaal 30%? Want waar gebrek aan is, daar zou je dus moeten kijken of daar niet wat meer woningen van dat soort type gebouwd kunnen worden. Dat is door de jaren heen, ik heb dat even zo net opgezocht. Er zijn altijd tekorten geweest van sociale huurwoningen. En als dat nu blijkt dat die echt nodig zijn gezien de lange wachttijden, wat is er dan op tegen om dat bijvoorbeeld tijdelijk op te voeren?
Interruptie van de heer Schat.
Gaat u gaan.
Ja, voorzitter. Ik wil het meneer Verdouwen nog een keertje uitleggen. Maar het gaat er juist om dat wij niet als Nieuwegein alleen verantwoordelijk zijn voor het oplossen van het probleem op de sociale woningmarkt. En daar lijkt het nu wel een beetje op te gebeuren. De omliggende gemeentes die verzaken hier gewoon heel erg sterk in. En Nieuwegein die heeft de afgelopen jaren toch voldoende gebouwd. We hebben toch nog onze sociale woningvoorraad behoorlijk op peil weten te houden. Terwijl de andere omliggende gemeentes dat niet doen. Waarom moeten wij dat blijven doen, meneer Verdouw?
Nou, als ik het bekijk, ik kijk even naar Leidse Rijn, de gemeente Utrecht heeft er volgens mij ook voldoende sociale huurwoningen neergezet. En ik heb geen cijfers tot mijn beschikking van Houten en IJsselstein en noem maar op. Maar ik neem aan dat wij niet het afvoerputje van de regio zijn geworden.
Nog een keer de schat. Interruptie.
Ja, voorzitter, ja, tot mijn spijt moet ik wel constateren dat wij helaas dat wel zijn. Wij zijn samen inderdaad met Utrecht en met Zeist de enige drie gemeentes die daar hoog in scoren. Andere gemeentes blijven er allemaal sterk in achter.
Ja, nou, dan is dat een gegeven dat dat moeten we dan verder maar zo accepteren. En dat wil niet zeggen dat we dat dan helemaal los moeten laten. Maar ik was bezig om te zeggen van over het tekort aan sociale huurwoningen. Er wordt nooit moeilijk gedaan over het overschot aan koopwoningen. Ik bedoel, dat zijn er waarschijnlijk ook, als je de regio erbij telt, duizenden. Dus dat is nooit het probleem. Alleen als er te weinig zijn, dan wordt er gezegd, ja, dat is nou helemaal zo, weggaat. Ik ga even in op de moties. Nou, de amendementen zullen wij niet onze steun aan verlenen. En alleen de eerste motie van de PvdA en de andere partijen, die steunen we, omdat we daar ook wel achter staan. En de andere moties, die volgens mij worden die opgelost bij de volgende fase van deze woonvisie in de komende zomer. Dank u wel.
Mevrouw Bakhtani, tweede termijn. Nee, dan de heer Troost, tweede termijn.
Voorzitter, dank u wel. Wethouder, bedankt voor de beantwoording op één vraagje na. De grondcoëfficiënt. Ja, woonvisies. Hoe het allemaal kan en hoe het allemaal moet. Wat doen we nou met de ambities van 6000 mensen die een handtekening zeggen, zetten tegen het bouwen in het Helmkruid? Komen die ook aan bod? Kunnen die ergens mee discussiëren? Het is een retorische vraag, meneer de voorzitter. Maar die mensen zijn er wel. En nu we zo geweldig ons best doen om ze allemaal bij onze visies te betrekken, denk ik dat deze er dus ook bij horen. Wat betreft de moties en het amendement. Meneer Schat, ik stel u voor dat u met minister Blok gaat praten. Hij heeft zoveel extra huurdersverhogingen en kosten veroorzaakt dat hij zou misschien iets voor u kunnen betekenen. Want het is natuurlijk zo dat wij niet de oplossingen voor de sociale woningbouw moeten leveren, maar dat wordt veroorzaakt in Den Haag. En daarom zijn wij ook ervoor dat we die 30% gewoon handhaven. Want ik heb het gevoel dat de VVD het gevoel heeft dat die 30% allemaal in de schuldhulplening zitten en ons alleen maar een hoop geld kosten. Er zitten ook starters bij. Er zitten jonge sterretjes bij, allebei met een klein salarisje. En vult u dat maar in. Dus ik denk dat u uw eigen egoïsme een beetje opzij moet gaan zetten.
receptie van de heer Schat.
Voorzitter, ik wil toch een kleine nuancering aanbrengen. Ik denk dat de heer Troost inderdaad wel gelijk heeft dat er zeker starters in zitten. Maar in een stad, bijvoorbeeld als Utrecht, waar heel veel studenten en dergelijke wonen, is dat percentage natuurlijk vele malen groter dan als in een gemeente als Nieuwegein. Dus het verschil tussen een Utrecht en een Nieuwegein mag je op dat gebied niet maken. Ja, er zitten in Nieuwegein inderdaad toch de mensen die hier gebruik maken van de sociale woningbouw, zijn toch de mensen die een beetje in ieder geval in de lage inkomenssfeer zitten. Dank u wel.
Ik ben me niet bewust, voorzitter, dat ik een verschil tussen de sociale woningbouw in Utrecht en Nieuwegein heb gemaakt. En ik denk, het zij dan dat u de cijfers ergens ontdekt hebt, dat het verhaal ook voor een gedeelte helemaal niet klopt. De nulmeterwoningen, daar hebben wij ook aan meegedaan. Dat is een goed plan. En voor degenen die het niet begrijpen, het totaal van de energie en de huur blijft dus in principe gelijk. Laten we het nog een keertje halen. ChristenUnie, ja. Ik heb er net al iets gezegd over alles wat we samen doen met de burgers. Reisvisies en noem het maar op. Maar dan denk ik dat het jammer is dat u misschien gisteravond, dinsdagavond niet in het Politiek Café was. Want daar was nou juist niet de bedoeling dat de burgers voorgekoude vragen kregen, maar dat ze zelf met initiatieven en ideeën naar voren gingen. En dat lijkt ons ook buitengewoon nuttig. Wat dat betreft hebben de heren Cohen en Dijk, wat mij betreft, veel goeds bijgedragen. En dus zijn we tegen deze motie. Want zeggen, we gaan de burgers niet vertellen waarover ze wel of niet moeten praten. M3, dat wachten we even af. M4, de botsende ambities, vinden we buitengewoon interessant. Wachten we ook even af. Dank u wel.
Dank u wel. Dan is de tweede termijn, wethouder Adriani.
Dank, voorzitter. Er komen toch nog een aantal onderwerpen langs. Even om te beginnen, de nul op de meter motie. En ik heb inderdaad verzuimd in de eerste termijn iets over die huurstijging versus energiedaling te zeggen. En ik kreeg ook ingefluisterd dat ik ook nog iets over het derde beslispunt van die motie had moeten zeggen. Dus dat maak ik meteen goed. Bij corporaties, de meeste corporaties hanteren inderdaad bij dit soort investeringen de lijn niet meer dan eerst. Zo kun je hem eigenlijk het beste samenvatten. Dat betekent dat de huurstijging niet hoger mag zijn dan de energiedaling die met de investering gedaald wordt. Dat is ook ligt ook een methodiek van de Woonbond aan ten grondslag om dat ook te borgen. Daar zit wel een grijs gebiedje in, omdat we inmiddels ook weten uit onderzoek dat als woningen beter geïsoleerd worden, dat mensen ook inderdaad nog wel eens geneigd zijn om de verwarming een tandje hoger te draaien. Dus er zit een klein grijs gebied in. Maar de meeste corporaties hanteren wel die lijn niet meer als eerst. En als u mij vraagt, wilt u als u als gemeente actief meewerkt aan initiatieven, er ook op toezien dat die lijn gehanteerd wordt, dan wil ik die toezegging hierbij gedaan hebben. De motie, en dat had ik in de eerste termijn vergeten, die vraagt bij het derde beslispunt om binnen een half jaar met een plan van aanpak te komen. Nou is het zo dat er vanuit de EBU samen met de regiogemeentes en de provincie al aan een plan van aanpak gewerkt wordt. Het lijkt me dat we daarop aan moeten sluiten. En of dat nou over een half jaar precies helemaal klaar is om hier met uw raad ook te delen, dat kan ik niet helemaal inschatten. Maar als we hem zo mogen uitleggen dat we actief participeren in dat plan van aanpak en zo gauw het niet is, dat ook weer bij u terugbrengen, dan verstaan we elkaar daar denk ik hetzelfde op. Ieders belang vraagt nog een keer naar de consequenties van dat escalatiemodel. U vraagt een beetje naar hoe iets gaat werken wat we nu nog niet kennen, hè? Want het is een nieuwe methodiek zoals die in de wet beoogd wordt. Kijk, wat er gebeurt is, wij leggen als gemeente ambities neer. Corporaties schrijven daarop in. En als wij vinden dat corporaties dat niet naar vermogen doen, dan kunnen we die escalatie toepassen. En dan gaat de minister dat beoordelen. Hij gaat misschien bemiddelen. Maar in ultieme vorm kan hij de corporatie een aanwijzing geven dat ze meer moeten doen om aan die volkshuisvestelijke prestaties bij te dragen. Hoe dat precies gaat werken weet ik ook nog niet, want het bestaat nog niet. Maar het heeft dus niet zozeer te maken met gezichtsverlies of iets dergelijks, zowel dat misschien ook wel mee gaat spelen. Dat zal met name voor de, beoordeeld worden aan de hand van de chocoladeletters in de Telegraaf, hè, hoe daarmee omgegaan wordt. Maar het ultieme instrument in die wetgeving is de minister die een aanwijzing kan geven. De corporatie doe meer om deze gemeente in zijn volkshuisvestelijke ambities te bedienen. Dus dat is de echte toevoeging bovenop wat we in het verleden al met prestatieafspraken met elkaar hadden. Interessant debat tussen de SP en de VVD over die sociale woningvoorraad. SP die doet er nog een schipje bovenop. Waarom niet minimaal 30%? Want daar is toch een tekort aan. Ja, zo zou je hem kunnen zeggen. Ik denk dat dat precies ook de balans in deze woonvisie geeft. Dat we niet dat voorstellen. Niet alleen, en dan komen we een beetje bij die botsende ambities, hebben we de ambitie van betaalbaarheid, maar we hebben vooral ook de ambitie van de vitale stad. Ook daar hebben we als gemeente natuurlijk onze verantwoordelijkheid te nemen. En op deze manier proberen we met die twee ambities ook allebei die doelen in harmonie met elkaar te bereiken. Ik vond het wel interessant in dat debat even over koop versus huur. Met GroenLinks was dat ook even. Er is natuurlijk wel iets raars aan de hand. Dat mensen die al jarenlang trouw €600 per maand huur betalen, zouden kunnen kopen en dan waarschijnlijk in woonlasten omlaag gaan, dat die dan geen hypotheek krijgen. Want dat is wel de realiteit van vandaag. Hè. Als je in een inkomen ergens aan de bovenkant van de lage inkomen zit, 25, 28, 32.000 euro, dan valt het nog niet mee om een hypotheek van zeg 150, 160, 170.000 euro te krijgen. Terwijl je woonlasten dan waarschijnlijk lager zouden zijn dan je in je sociale huurwoning betaalt. Ik vind dat wel iets waar we ook eens moeten kijken van, kunnen we daar nou niet met banken nadere afspraken over maken?
Interruptie van de heer Schat.
Ja, voorzitter. Voor over de hypotheken is het wel van belang, en daar gaan we steeds meer naartoe, dat de overheid er wel van uitgaat dat de mensen voordat ze een huis gaan kopen ook even gespaard hebben. Dus dat ze zeker wat eigen geld meebrengen. En als er eigen geld is, dan is ook bij een bank veel meer mogelijk. Dat wil ik nog eventjes benadrukken.
Dat heeft u gedaan?
Ja, niet. Ja.
Het CDA, die had inderdaad in de eerste termijn nog gevraagd naar de stand van zaken Laaggraven. U kunt zich wellicht nog herinneren, in 2012 hebben we ook in het kader van de bezuinigingsopgave die we hadden, maar ook de terugvallende ruimtelijke ontwikkelingen, hebben we een soort van ja- en nee-lijst gemaakt in de ruimtelijke projecten waar we als gemeente actief aan werken. Laaggraven staat vooralsnog op de nee-lijst. Dat betekent dat de ontwikkelingen daar op dit moment stil liggen en stil blijven liggen totdat grondeigenaren daar actief het de handdoeken oppakken om weer aan de slag te gaan. U vraagt mij of het college zich wil inspannen om tot een adviescommissie te komen. Dat vind ik wel een ingewikkelde, want zo'n adviescommissie is toch vooral van zichzelf. En ik vind het nou ook een hele nieuwe manier van werken. Vind ik het raar als wij als gemeente, als college het initiatief zouden nemen om een participatie commissie of adviescommissie of net hoe je dat wil zien in te richten. Ondertussen overigens, en die ontwikkeling heeft u misschien gevolgd, hebben een aantal inwoners in de stad soms gerelateerd aan actiegroepen rondom woningbouwprojecten, hebben zich verenigd in de bewonerscollectief Nieuwegein. En die stellen zich feitelijk al wel op als een soort van commissieadviseur, vertaler van het gevoel wat bij bewoners leeft rondom ruimtelijke ontwikkelingen naar de gemeente toe. Dus in zoverre is er al iets vanuit de samenleving zelf gekomen, en die nemen we ook als gemeente, als college, heel serieus.
Interruptie van de heer Horst.
Ja, voorzitter. Ik ben me bewust dat die groepering er al is, dat bewonerscollectief. Maar voor mij is de status daarvan wat onduidelijk. En zo'n bewonersadviescommissie heeft toch een iets andere status. Kan de wethouder daar nog eens op ingaan, hoe hij dat ziet, de verhouding tussen die twee?
De heer Adriani.
Nou, dat vind ik wel ingewikkeld, omdat we nou juist in een fase zitten, in een tijdperk, zo u wilt, waarin we in feite ook de rol van de overheid en de manier waarop die zich verhoudt tot allerlei initiatieven uit de samenleving opnieuw aan het beoordelen zijn, waarin we dat ook flexibel willen maken in de zin van openstaan juist voor die initiatieven die door bewoners zelf worden ontwikkeld. En dat verhoudt zich wat slecht tot het instellen van een nieuwe adviescommissie. En daar hoort dan een statuut bij en misschien zelfs wel een verordening. En nou, dat staat niet hoog op mijn prioriteitenlijstje op dit moment.
De heer Horst, nog een interruptie op dit punt, denk ik.
Ja, dat klopt, voorzitter. Waar ik ook niet om heb gevraagd aan de wethouder is dat hij zelf deze bewonersadviescommissie instelt. Waar ik al aan heb gevraagd is dat hij contact opneemt met deze koepelorganisatie. Wetende dat volgens de website van die koepelorganisatie er zo'n bewonersadviescommissie hier actief is geweest. Een combinatie overigens Nieuwegein-Vianen. Als je naar de website van de koepelorganisatie kijkt. En dat hij in gesprek met hun aangeeft dat daar ruimte voor is, dat er weer opnieuw zo'n groep hier actief is. Dan ligt vervolgens de bal bij de koepelorganisatie om daar mensen voor te zoeken. Zo was het bedoeld. Dus ik denk dat
het punt
van de wethouder iets anders is dan dat ik het bedoeld had.
Laat ik u toezeggen dat ik in ieder geval de website van de koepelorganisatie een keer serieus bekijk. Maar dan heeft u als laatste nog iets gevraagd over studentenhuisvesting. En op zich, zeg maar, dromend over wat in deze stad zou kunnen, ben ik het nog wel met u eens. Dan zou het mooi zijn als we ook een bloeiende studentencultuur hier zouden hebben met de bewoners die daarbij horen. Feit is dat uit ieder onderzoek en ieder initiatief wat daarover gaat weer opnieuw blijkt dat studenten niet in Nieuwegein willen wonen. En dat heeft nog niet eens zozeer met de reisafstand te maken. Want ik denk dat met de buslijn die de heer Schatten aangeeft de reisafstand niet eens zo heel veel verder is als vanuit Overvecht. Maar de A12 is wel een echte barrière. Zo wordt die ervaren. Studenten willen die A12 niet over. En zelfs in een beginnend initiatief in Blokhoeve, waarin heel gericht bijvoorbeeld gekeken wordt of we daar iets met topsportstudenten zouden kunnen doen samen met Topsport Utrecht, zeggen de professionals op het gebied van studentenhuisvesting, het is buitengewoon onwaarschijnlijk dat studenten zelfs in zo'n heel gericht complex snel en makkelijk in Nieuwegein zullen wonen. Betekent niet dat als bijvoorbeeld de openstelling van de Uithoflijn of anderszins het nog bruisender worden van de binnenstad op een gegeven moment zou leiden tot een echte vraag van studenten om hier te komen wonen, dat we daar dan de ogen voor zullen sluiten.
Interruptie van de heer Horst.
Ja, voorzitter, de bruisende binnenstad, daar moet nog veel aan gebeuren gezien het faillissement van Manschot. Maar dat is een iets andere zaak, besides the point.
We willen vragen om voorzichtig te zijn met dat soort uitspraken, want volgens mij is dat niet aan de orde.
Nou goed, zo heb ik vernomen, voorzitter. Maar mogelijk dat dat nog niet aan de orde is. Dat laten we dat hopen, dat dat afgewend kan worden. Dat zou een goede zaak zijn. Kijk, op dit moment zeggen de onderzoeken inderdaad dat studentenhuisvesting, dat daar geen behoefte aan is. Echter, nu, in de toekomst, kan de situatie anders worden. Door andere vervoer, doordat we iets met die A12-zone doen, waardoor dat een veel minder harde knip wordt tussen de stad Utrecht en de stad Nieuwegein. Houdt u die optie in de toekomst als de situatie
anders
wordt?
Ik ga u toch een beetje afkappen, want volgens mij krijgen we dan ook een hele ruimtelijke visie in plaats van de woonvisie. Het woord is aan de wethouder.
En dat had ik u in mijn laatste zin ook gezegd, dat als die kansen zich wel voordoen en de initiatiefnemers en zeker de mensen die gespecialiseerd zijn in studentenhuisvesting zien wel kansen in Nieuwegein, dan staan we daar uiteraard voor open.
Jij moet ze weer. Wie?
Ik moet nog even een beetje blijven oefenen, voorzitter. Ja. Ja, ik kan het goed uitspreken. Nee, ik wil even het volgende punt ook maken. Maar het is toch ook misschien een optie om de drempel wat lager te stellen door het aanbod te verbeteren. Ik kan een voorbeeld nemen. In Utrecht, aan de Bolognalaan, werken ze met container units. Die fungeren dan als studentenkamertjes. Overigens, andere universiteitscomplexen hebben dat ook. Is dat misschien niet een idee? En dat op die manier eigenlijk ook studenten wel getrokken worden? Want dat zijn vrij goedkope woningen of kamers.
Ik wil eens de heer De Mol op hetzelfde punt een interruptie. Nee, dan geef ik eerst het woord aan de heer Adriani, want anders wordt het chaotisch.
Voorzitter, het is een goed idee en het is ook heel concreet onderzocht in 2013 bij de visievorming over wat er kan op de Gale Kopperzoom. Ook daar kwam uit, niet doen, studenten komen er niet doen. Er is op dit moment geen enkele initiatiefnemer of investeerder die in studentenhuisvesting in Nieuwegein wil investeren. Dat is
ik denk dat we het debat over studentenhuisvesting op dit moment hier moeten beëindigen. Daar komen we vast en zeker een keer op terug. De heer De Mol.
Voorzitter, ik wil de wethouder eigenlijk in aanvulling op zijn betoog vragen. Ik kan me herinneren een jaar geleden in de voortgangsrapportage binnenstad West, dat het toch een grote ambitie was om in samenwerking met Sint-Antonius ziekenhuis HBO-opleidingen te starten en daaraan gekoppeld studentenhuisvesting, en vooral op West. Staat dat op een nulpunt dus?
Uw punt is duidelijk. Het woord is aan de wethouder.
Het beeld over de samenwerking met Antonius dateert al van wat langer. Inmiddels heeft Antonius ziekenhuis, u weet dat ongetwijfeld, besloten om haar opleidingscapaciteit voor een groot deel naar de nieuwe locatie in Utrecht-West over te brengen. De ambitie van de gemeente Nieuwegein, van het college, blijft wel om meer onderwijsfaciliteiten ook in de binnenstad te krijgen. Maar dat met het Antonius, dat traject, dat is op dit moment inderdaad even tot stilstand gekomen door die verplaatsing van het Antonius zelf. Even kijken waar ik was, voorzitter. GroenLinks wil meer aandacht voor de woonomgeving en daar waar dat botst met bijvoorbeeld de bouwambitie, maar ook milieu en er zijn misschien nog wel andere ambities die botsen. En daarmee denk ik precies dat u aangeeft dat de motie die u indient niet past bij deze woonvisie, maar bijvoorbeeld wel bij de toekomstvisie. Want in feite gaat u in de breedte, zegt u, moet je kijken hoe verschillende ambities zich tot elkaar verhouden. Want niet alleen deze vier ambities uit de woonvisie zullen soms elkaar raken, maar dat geldt voor veel meer ambities die we hebben in de stad. Dat is de essentie volgens mij van het openbaar bestuur. Dat je verschillende ambities hebt, die beïnvloeden elkaar en uiteindelijk maak je daar een belangenafweging in.
Interruptie van mevrouw Kotkamp.
Helder, alleen dan is mij niet helemaal duidelijk hoe ik nu dan deze woonvisie moet lezen. En met name ook hoe de vervolgstap van deze woonvisie ingevuld wordt.
Ja. Nee, het is net als veel andere visies. Het is een sectorale visie. Hè. Dat geldt ook voor de economische visie en voor de betere buurten. En voor de detailhandelsvisie en voor de sport- en beweegvisie. Het zijn sectorale visies. Die gaan op één specifiek onderwerp in. En in die toekomstvisie proberen we die dingen nou juist met elkaar goed te verbinden. En dan komt er ook nog een structuurvisie, waarin ruimtegebruik, onder andere in relatie tot de woonvisie, ook zijn plek zal krijgen.
Interruptie van mevrouw Schildkamp.
Ja, voorzitter, want dan zou ik toch wel willen weten van de wethouder hoe die dan...
Iets dichter bij de microfoon, want anders is het slecht te verstaan.
Zou ik willen weten van de wethouder hoe die erachter gaat komen, hoe die dat moet gaan invullen. Want hij kan namelijk geen vragen stellen om te komen tot een toekomstvisie. Hij moet afwachten wat er uit gemeente naar hem toe komt. En als daar nou toevallig niet over gesproken wordt, dan zal er geen enkel mogelijkheid zijn om hier iets over in de toekomstvisie te zetten.
En wat denkt u zelf, mevrouw Schildkamp? Zal er niemand over wonen, leefbaarheid in de wijken beginnen als we met een open agenda met onze inwoners in gesprek gaan?
Je weet het niet van tevoren, voorzitter.
Mevrouw Kotkamp.
Braaf dat ik het woord krijg. Ik blijf daar toch een beetje mee worstelen. Met een sectorale visie. Mijn hemel. Wanneer gaan we eigenlijk die raadsbingo doen? Dan bekruipt mij een beetje de vraag. Waarom stellen we deze visie dan überhaupt vast? En wat is dan eigenlijk de waarde van het formuleren van deze ambities? Mijn inzicht zou een woonvisie een visie moeten hebben. En een visie is bij uitstek, mijn inzicht, een document waarin dingen tegen elkaar of met elkaar worden afgewogen en je een duidelijke prioritering geeft aan wat je wel en niet doet. Juist op het moment dat het gaat botsen. Kijk, natuurlijk, we willen allemaal een bruisende stad, een vitale stad. Doe alles wat erin staat. Niemand is daar volgens mij op tegen. Het begint een probleem. Nou, oké, behalve de sociale woningbouw. Oké.
Kunt u naar een afronding voor uw interruptie?
Nou ja, maar een visie is bij uitstek het moment of het document waarin je uitspreekt dat als een aantal ambities met elkaar botsen, welke ambitie voorrang krijgt. En daar ben ik heel erg naar op zoek van hoe gaan we in de uitwerking hiervan, en of het in de toekomstvisie is of in de uitwerking van de woonvisie, dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar hoe gaan wij die prioritering helder krijgen? En daar punt, gaat onze motie
uw punt
over.
Is duidelijk. Het woord is aan de wethouder.
Ja. Ja, en ik blijf dat lastig vinden, hè, want in de voorbeelden die u geeft noemt u een aantal onderwerpen die nou juist niet bij die woonvisie horen, maar in feite in de bredere belangenafweging die we hier altijd in de Raad met elkaar te doen hebben. Wat ik u wel wil toezeggen is dat daar waar we naar maatregelen toe gaan in de volgende fase en we constateren dat maatregelen elkaar in de weg zitten, dat we dat dan ook even expliciet maken, zodat dat ook duidelijk is. Ik zal proberen op die manier daar uit te komen. En dan komt u over de rood voor rood bij woningen. En u zegt u in uw verduidelijkende tweede termijn dat u wel snapt dat we als gemeente geen eigenaren gaan verplichten hun woning te slopen. Maar stel nou dat ze het zelf willen, hè, dat zegt u eigenlijk. Waarom faciliteer je die niet? En dat doen we natuurlijk wel. Als mensen daarom komen, dan faciliteren we die best in het meedenken over hoe je dat het beste kan doen. En als het past binnen de ambities die we met elkaar hebben in het mogelijk maken. Maar wat uw motie vraagt, is om er prioriteit aan te geven. En dat vind ik voor transformatie van woningen voor woningen vind ik echt net een brug te ver.
Interruptie van mevrouw Kotkamp.
Maar wat is dan het verschil, die vraag blijft voor mij nog steeds overeind. Wat is dan het verschil in een ambitie op te nemen dat je particulier initiatief stimuleert voor nieuwbouw versus particulier initiatief voor transformaties? Wat is het verschil en wat is nou eigenlijk opnieuw de vraag? Wat is de waarde van het formuleren van zo'n ambitie dan?
Nou, dan zou ik moeten zeggen, denk ik, voorzitter, dat onze inschatting is van de kans dat eigenaren van bestaande woningen, die gewoon goed zijn, want de woningen in Nieuwegein zijn gewoon goed, dat die massaal zich zullen melden om te vragen, mogen we die alsjeblieft slopen om maar andere type woningen neer te zetten?
Ik geef mevrouw Kotkamp nog één keer de gelegenheid om daarop te interruperen. En dan vraag ik aan de wethouder om het betoog wat af te ronden.
Ja, ik blijf een beetje ook hangen op dat slopen, want het gaat wat ons betreft niet om slopen. Ik bedoel, als je het hebt over duurzaamheid en dergelijke, is slopen natuurlijk ook niet een heel erg aantrekkelijke optie. Het gaat echt om transformatie, dus dat een woning anders wordt ingedeeld. Desnoods, we hadden net over studentenhuisvesting. Dat je er een studentenhuis van maakt. Wat ook niet iedereen even blij van, maar vooruit. Maar dat je daar ook naar kijkt. Dus dat de ambitie is om daar dus actief met woningeigenaren waarvan huizen al langere tijd te koop staan, om daar naar te kijken.
Ja, en dan gaat het over de woningen, zeg maar het aanpassen van bestaande woningen. Want zo vertaal ik dat dan maar even. En daar vinden we elkaar denk ik wel vrij snel. En daar kom ik ook volgende maand met een uitwerking van een van de vier pijlers, namelijk de ambitie wonen en zorg. Met een notitie naar u toe die daar ook voor een belangrijk deel over gaat. Over het aanpassen van bestaande woningvoorraad. En feitelijk vraagt de motie van de Partij van de Arbeid over 0 op de meter datzelfde. Dus als het daarover gaat, dat zit hier wel degelijk in.
Mag ik u vragen, wethouder, om naar een afronding van die tweede termijn te gaan?
Ja, voorzitter, ik heb nog twee vragen van de VSP staan. Hoe kunnen de 6000 mensen van de Helmkruid meepraten? Voor zover ze in Nieuwegein wonen, meneer Troost, kunnen ze meepraten? Sterker nog, de mensen die wij kennen van de Helmkruid, en niet alleen de bewoners, maar alle mensen die actief ook in eerdere participatierondes hebben meegedaan, hebben we op naam expliciet uitgenodigd, ook voor de consultatierondes voor deze woonvisie. En u vraagt naar de grondprijzennota. Bij uitgifte van de grond werkt de gemeente met wat ze dan noemen residuele grondwaarde. Oftewel, wat er overblijft, dat krijgt de gemeente. Dat is grofweg goed werkt. Met uitzondering van een paar categorieën, sociale huurwoningen, maatschappelijke doelstellingen, snippergroen en zijn ze dat. En daar hebben we vaste prijzen voor vastgesteld. En ik kan u geruststellen, de grondprijzen voor sociale huurwoningen leiden er niet toe dat de helft van de stichtingskosten aan grond opgaan.
Dank u wel. Dan sluit ik het eerste en tweede termijn af en dan gaan we over naar de stemming. Maar ik zie een verzoek tot schorsing. Hoe lang denkt u nodig te hebben? Een minuut of 2 minuten? Dan schors ik tot 11:15. Als u niet allemaal wegloopt, kunnen we dan ook weer het beginnen. Dames en heren, ik heropen de vergadering. En kijk even naar mevrouw Kotkamp. Want ik denk dat ze iets over de haar ingediende moties zal zeggen.
Na overleg ook met de wethouder over motie 4. Dat we hem wel willen handhaven, maar wel met de uitleg die de wethouder daaraan gaf. Dat het gaat om het zichtbaar maken op het moment dat maatregelen met elkaar gaan botsen. Zo zeg ik het toch goed, hè? Ja.
Dat is een toelichting op de motie. Dan is het als volgt dat ik eerst het amendement in stemming breng. En dan het voorstel en daarna de moties. En ik breng nu eerst het amendement in stemming. Zijn er mensen die een stemverklaring op het amendement willen geven? Mevrouw Baktali.
Ja, wij stemmen tegen het amendement, want wij vinden 30% eigenlijk al te weinig.
Geen andere stemverklaring, dan breng ik het amendement in stemming. Wie is voor het amendement A1? Dat zijn 5 aanwezige leden van de VVD-fractie, 4 aanwezige leden van de fractie van Ieders Belang en 2 leden van de fractie ChristenUnie. Wie is tegen het amendement? Dat zijn de overige leden van de raad. Daarmee is het amendement verworpen met 11 stemmen voor en 21 stemmen tegen. Dan breng ik het voorstel in stemming. Wens iemand daar een stemverklaring over af te geven? De heer Schat, mevrouw Baktali, eerst de heer Schat.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ondanks dat wij het echt in de grote lijnen wel eens zijn met het voorstel, maar het amendement het niet heeft gehaald, zullen wij het voorstel zelf niet steunen. Maar we vragen wel de wethouder in ieder geval toch vorm te geven aan een stukje van ons amendement op basis van het scheefwonen. Want dat zouden we jammer vinden als dat verloren gaat. Dank u wel.
Mevrouw Baktali.
Nou, de visie die lijkt meer op een woningenvisie, tussen aanhalingstekens, en heeft voor ons niks met woonvisie te maken. Dus wij zullen tegenstemmen.
De heer Verhaar.
Dank u wel, voorzitter. We nemen het stuk ter kennisgeving aan en we stemmen tegen.
Dan breng ik het voorstel in stemming. Wie is voor het voorstel? Dat zijn 3 leden van de VSP-fractie, 3 leden van de CDA-fractie, de 5 leden van de SP-fractie, de ChristenUnie-fractie met 2 stemmen, 2 stemmen van de GroenLinks-fractie, 3 leden van de Partij van de Arbeid-fractie en de 4 leden van de D66-fractie. Wie is tegen het voorstel? Dat is mevrouw Baktali. Dat is de fractie van Ieders Belang met 4 stemmen en de VVD-fractie met 5 stemmen. Daarmee is het voorstel aanvaard met 22 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Dan kom ik bij de moties. De motie M1, 0 op de meter woningen. Wie, is er iemand die een stemverklaring wil afleggen? Niet. Ja, mevrouw Baktali.
Ja, niet mevrouw Baktali, maar fractie Nieuwegein. We vinden het een sympathieke motie, maar de investeringen zijn te hoog en wij vinden het onuitvoerbaar. Dus we stemmen tegen.
De heer Elmer, sorry, stemverklaring. En nou wil de microfoon niet.
Ja, het is wat, hè? Ja, we hadden in het begin wat kanttekeningen in dat, voorzitter. Maar we steunen de motie na de uitleg van de wethouder. En met name ook het accent op punt 3. Dat hij die toezegging heeft gedaan, vinden wij voldoende om het te steunen. Dank u wel.
Wie is voor deze motie? Dat zijn de fractie van D66 met 4 stemmen, de VVD-fractie met 5 stemmen, Partij van de Arbeid met 3 stemmen, GroenLinks met 2 stemmen, de SP-fractie met 5 stemmen, CDA met 3 stemmen en de VSP-fractie met 3 stemmen ook. Wie is tegen de motie? Dus de Stadspartij Nieuwegein met 1 stem, de ChristenUnie met 2 stemmen en de fractie van Ieders Belang met 4 stemmen. Dat betekent 7 stemmen tegen en 25 stemmen voor. Daarmee is de motie aanvaard. Motie M2, motie van de ChristenUnie. En is iemand een stemverklaring? Mevrouw Kotkamp.
Dank. Hoewel wij een aantal punten van de motie wel degelijk kunnen steunen, zijn we het toch met een aantal punten niet heel erg eens. Dus helaas zullen we de motie niet steunen.
De heer Schat.
Ja, voorzitter, wij zullen deze motie niet steunen. Ondanks dat we zeg maar, wel eigenlijk graag antwoord op de vragen zouden willen hebben, willen we het proces wat we hebben afgesproken niet verder verstoren.
Dan breng ik de motie in stemming. Wie is voor de motie? Dat zijn 2 leden van de ChristenUnie-fractie en de 4 leden van de fractie van Ieders Belang. Wie is tegen de motie? Dat zijn de overige leden van de raad. Daarmee is de motie verworpen met 6 stemmen voor en 26 stemmen tegen. Dan de motie M3. Dus de motie kwaliteit van woonomgeving van GroenLinks. Is er iemand die een stemverklaring wil afgeven? Mevrouw Baktali.
Wij zijn voor deze motie omdat wij verkiezen transformatie boven nieuwbouw.
Geen andere voor een stemverklaring. Wie is voor de motie? Dat is de fractie van de VSP met 3 stemmen. Dus de Stadspartij met 1 stem. De fractie van de SP met 5 stemmen. ChristenUnie met 2 stemmen. En GroenLinks met 2 stemmen. Wie is tegen de motie? Dat is de fractie van de CDA met 3 stemmen. De fractie van de Partij van de Arbeid met 3 stemmen. Fractie Ieders Belang met 4 aanwezige leden. De VVD met 5 stemmen. En de D66-fractie met 4 stemmen. Daarmee is de motie verworpen met 13 stemmen voor en 19 tegen. De motie M4, botsende ambities, met een uitleg zoals die net door mevrouw Kotkamp is gegeven naar aanleiding van het overleg met de wethouder. Wie wenst een stemverklaring af te geven? Mevrouw Baktali.
Ja, wij vonden de motie al heel vaag en met de toelichting erop is het er niet duidelijker op geworden. Dus we zijn tegen.
Niemand, mevrouw, de heer El-Moussaoui.
Wij vinden de toezegging van de wethouder genoeg en zullen daarom ook niet steunen.
Geen andere stemverklaringen, dan brengt de motie stemming. Wie is voor de motie? Dat is de fractie van de VSP met 3 stemmen. De CDA met 3 stemmen, de SP-fractie met 5 stemmen, de ChristenUnie met 2 stemmen, GroenLinks met 2 stemmen, Partij van de Arbeid met 3 stemmen, de VVD met 5 stemmen. Wie is tegen de motie? Dat is de Stadspartij Nieuwegein met 1 stem, Ieders Belang met 4 stemmen en de D66-fractie met 4 stemmen. Dat betekent 9 stemmen tegen en 23 stemmen voor. Daarmee is de motie aanvaard. Daarmee is agenda punt 7 afgehandeld. En ga ik naar agenda punt 8.